Dit is Cine Stories, de podcast waarin ik, Evelien, je elke twee weken meeneem in een onheilspellend verhaal. Een sinistere vertelling. Een Cine Story. Ik hoop dat je er klaar voor bent. Welkom bij de 15e aflevering van Cine Stories. De podcast waarin ik zelfgeschreven verhalen voorlees en vooraf het onderwerp van het verhaal met je bespreek. Vandaag wil ik weer een van de meer duistere kanten van mijn brein met je bespreken. En ik ben heel benieuwd of jij je erin herkent. Heb je bijvoorbeeld wel eens dat je gewoon op straat loopt en een klein kind ziet lopen? En dat ineens de gedachte door je hoofd schiet dat het je wel leuk lijkt om dat kind om te duwen? Ook al heeft het je niks misdaan, dat je gewoon zin hebt om het een harde duw te geven? Of als iemand je voorbij fietst, een lief oud mannetje misschien, dat het je gewoon heel bevredigend lijkt om hem een schop te geven, van zijn fiets af. Of als je op het perron op de trein staat te wachten, dat je je afvraagt wat er zou gebeuren als je die ene persoon die net dicht aan de rand van het perron staat een duw zou geven, zodat hij op het spoor valt. Bij mij schieten dit soort gedachten wel eens door mijn hoofd. Niet heel vaak, maar zo nu en dan. Meer op dagen dat ik chagrijnig ben en de wereld haat en gelukkige mensen stom vind, maar ook wel eens op dagen dat ik me blij en goed voel en dan een beetje uit mijn positieve vibe getrokken word door zo'n rare, duistere gedachte. En natuurlijk doe ik er niks mee. Ik beloof je, ik heb nog nooit een kind zomaar omgegooid op straat. In de eerste plaats omdat ik dit soort gedachten eigenlijk alleen maar heb bij mensen die ik helemaal niet ken, toevallige voorbijgangers, mensen die mij helemaal niks hebben misdaan. Ik ga toch niet iemand die het niet verdiend heeft zomaar kwaad doen? Ik doe al amper mensen die het wel verdiend hebben kwaad. En ik zou het ook zeker niet tof vinden als een van mijn geliefden zomaar een klap zou krijgen op straat. Of ikzelf. Ik ben tenslotte tegen zinloos geweld. Ik vraag me ook wel geregeld af wat er zou gebeuren als ik het wel eens zou doen. Ik denk namelijk dat het in de praktijk helemaal niet bevredigend is. Stel hè, ik duw een kind om op straat. Dan valt het, begint waarschijnlijk te huilen, de moeder komt toegesneld om het te troosten. Ik voel me waarschijnlijk mega schuldig, want ik heb echt nog wel empathie. Misschien worden omstanders wel boos op mij of wordt de politie erbij geroepen, krijg ik een strafblad? Nee, ik denk toch echt dat het beter is als ik het bij die nare gedachten in mijn hoofd hou. Maar voor het verhaal van deze week heb ik geprobeerd om er eens mee te experimenteren. Wat nou als je dit soort gedachten tot uitvoer kan brengen, zonder dat er consequenties aan zitten, zowel van buitenaf als van binnen? Geen boze mensen en geen schuldgevoel. Maar eerst wil ik nog iets meer over dit soort rare gedachten praten. Er is namelijk een naam voor dit fenomeen. Intrusies. Een intrusie is eigenlijk een bizarre gedachte, that's it. En naast het verwonden van een ander, waar ik dus relatief vaak aan denk, zijn veel voorkomende intrusies het verwonden van jezelf, kwetsende opmerkingen maken tegen een vreemde of bekende, en seksuele handelingen met iemand met wie dat ongepast is. Bijvoorbeeld je oma. En het is heel waarschijnlijk dat jij je in een van deze voorbeelden herkent, want maar liefst 9 op de 10 mensen hebben last van intrusies. Vroeger werd gedacht dat intrusies verborgen verlangens blootleggen. Een beetje Freudiaans. En eerlijk gezegd, ook wel een van de dingen waar ik over heb nagedacht. Ik wil niet iemand anders pijn doen, maar ik wil het toch wel? Vandaag de dag echter is de verborgen verlangenstheorie achterhaald, maar denkt men juist dat intrusies als waarschuwing dienen. Onze hersenen kunnen namelijk niet het woord niet goed registreren, een ontkenning. Als je een woord hoort, leggen onze hersenen meteen verbanden met herinneringen en emoties. Ook als iemand je zegt dat je dat juist niet moet doen. Het meest gebruikte voorbeeld hiervan is natuurlijk wanneer er gezegd wordt dat je niet aan een roze olifant moet denken. Ook al kun je de olifant zo weer uit je gedachten wegkrijgen, voor tenminste een fractie dacht jij aan een roze olifant. Dus als je in de auto zit en de gedachte krijgt om keihard tegen een boom aan te rijden, is dat eigenlijk een manier van jouw hoofd om je te behoeden om het echt te doen. Het is een waarschuwing. Want bij de gedachte krijg je waarschijnlijk meteen een naar gevoel. Misschien zie je je auto in de kreukels voor je. Jezelf doodbloedend achter het stuur. Even goed opletten dus en langs de boom rijden. Als je jouw intrusies nou echt vervelend vindt, komt hier een hele makkelijke tip om ze snel weer weg te laten gaan. Laat ze gewoon over je heen komen. Als je ze heel hard probeert weg te drukken, werkt dat meestal juist averechts. En realiseer je dat het heel normaal is om dit soort gedachten te hebben. 9 op de 10, hè? En misschien dat die andere 10% het gewoon niet toe durft te geven. Zelfs in een enquête. En misschien helpt het ook wel om er gewoon eens over te praten met mensen. Meer dan de helft van de mensen doet dit namelijk niet, uit schaamte of het gevoel dat ze een slecht mens zijn. Dus begin er eens een gesprek over. Hele grote kans dat je gesprekspartner dit fenomeen herkent. En zeg nou zelf, ben je niet benieuwd wat voor bizarre gedachten er door het hoofd van je beste vriend sproken, of je partner, of je ouders? Ik vraag mezelf nog wel een klein beetje af of de waarschuwingstheorie over intrusies voor 100% klopt. Want zoals gezegd, natuurlijk wil ik geen random mensen kwaad doen. Maar stiekem trekt het me toch aan, lijkt het me ergens ook wel bevredigend. Een beetje hetzelfde gevoel als waarom ik graag naar horrorfilms kijk, of naar documentaires over seriemoordenaars. En misschien ook wel hetzelfde gevoel waarom jij naar deze podcast luistert, naar de rare, nare verhalen die ik verzin. Tijd om aan het verhaal te beginnen. Cine Stories, aflevering 15. Een heerlijke dag. Elena focuste zich op de stoeptegels voor zich. Als ze zich maar genoeg concentreerde, viel het wel mee hoeveel ze van links naar rechts zwalkte. Ze had een feestje gehad bij vrienden die ze uit haar studententijd kende, en er was weer als vanouds gezopen. Dat had ze geweten. Het had haar moeite gekost om alles binnen te houden in de trein. Nu hoefde ze nog maar een klein stukje te lopen, dan was ze thuis. Nog heel even volhouden. Het was midden in de nacht, ze was nog als enige over op straat. Het geluid van haar hakken echo'de tussen de gebouwen. Tak, 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 stap voor stap. Ineens voelde Elena een hand op haar schouder. Geschrokken draaide ze zich naar achteren, door de zwaai viel ze bijna om. De vreemdeling stak nog een hand uit om haar te helpen haar evenwicht te hervinden. Ze leunde op de arm van de man, die haar had gered van een smak op de grond. Toen ze weer stevig op haar voeten stond, keek ze naar de vreemdeling. Het kostte Elena moeite om hem meteen scherp te zien. Het was een oudere man, van een jaar of 50, 60. Hij had grijs lang haar, dat in vettige sliert om zijn gezicht heen viel. Hij had een baard, waar stukjes in leken te zitten. Dit was duidelijk een man die op straat leefde. Als Elena zelf niet zo stonk van al het bier, was er vast een odeur om hem heen te ruiken geweest. De man keek Elena aan met een scheve glimlach. Ze begon zich ineens zorgen te maken. Ze was helemaal alleen op straat met een of andere enge vent, en ze had veel te veel gedronken om in noodsituaties voor zichzelf te zorgen. Wat moest ze doen? Probeerde weg te rennen, om hulp roepen, 112 bellen? De zwerver bleef haar maar aankijken. Wat wilde hij van haar? Geld? Haar lichaam? Elena voelde haar hartslag door haar hoofd bonken. Haar droge mond voelde nog droger. Toen begon de man te spreken. Ken je dat gevoel dat je iets naars wilt doen, iets slechts, maar dat je het niet doet, omdat het niet kan in de samenleving? Elena probeerde uit alle macht haar hoofd van de man weg te draaien. Ze commandeerde haar lichaam te bewegen, naar huis te lopen. Maar het deed niks. Als versteend bleef ze staan, met geen andere keus dan verder naar de zwerver te luisteren. Als je een huilend kind in de supermarkt ziet, dat je net liefst een klap zou verkopen? Of als een liefschattig vrouwtje langs je fietst, en je kunt er alleen maar aan denken hoe leuk het zou zijn om haar van haar fiets af te duwen? Elena had die middag nog een gedachte gehad bij een vrouw die haar op de fiets inhaalde toen zij naar het station liep. De vrouw had fietst als haar planten uitstaken en een felrode jas aan. Echt zo'n gezellig, gezapig mens, dat met een blij hoofd rondfietste, in een tempo dat maar net harder ging dan zij lopend. Het had Elena kapot geërgerd en het liefst had ze de vrouw een rotduw gegeven, zodat ze om was gedonderd met haar stomme fiets met de perfecte planten in die suffe fietstassen met polka stippen. Natuurlijk had ze het niet gedaan. Ze had vriendelijk naar de vrouw geglimlacht. Wat als ik een voorstel voor je heb? 1 dag waarop je kunt doen wat jij wilt, mensen pijn kunt doen wanneer je wilt, alles kapot kunt maken dat je wilt. 1 dag waarop je jezelf kunt zijn zonder consequenties. Geen boze mensen. Geen strafrechtelijke vervolgingen. Alleen het genoegen van eindelijk je gevoel volgen. Je impulsen de vrije loop laten. Wat zou je dan zeggen? Zou je ja zeggen? Spreek! Elena kon zich weer bewegen. Ze beelde zich in hoe het zou voelen als ze die vrouw vanmiddag gewoon wel een duw had gegeven. Als ze had gezien hoe het mensje hulpeloos op de straat had gelegen tussen haar plantjes. Heerlijk zou het voelen, heerlijk. Ja, ja, natuurlijk. Elena probeerde de zwerver met haar dubbele tong te antwoorden. Dan hebben we een deal. 1 dag. De man stak zijn hand uit. Elena pakte hem aan en schudde hem. Veel plezier. De man begon te lachen. Steeds harder, steeds hysterischer. De drank begon nu echt naar Elena's hoofd te stijgen. Ze voelde zich duizelig worden. de wereld om haar heen vervaagde. Ze was bang dat ze flauw zou vallen. Ze begon te zwalken. Het werd zwart voor haar ogen. Het moment dat Elena haar ogen weer opende, was ze precies op dezelfde plek. Alleen was het nu licht. Mensen liepen links en rechts om haar heen. Het was maandagochtend. Ze was onderweg naar haar werk. Toen ze naar beneden keek, had ze een andere outfit aan. Haar nette pantalon en trenchcoat. Haar standaard professionele look. In haar rechterhand had ze haar laptoptas. Ze begon weer te lopen, richting de trein. Vreemd, dit had ze nog nooit meegemaakt. De laatste herinnering in haar hoofd was de dronken wandeling naar huis en de ontmoeting met die rare zwerver. Ach, de tussentijd zou zo alweer terugkomen. Wat ze zondag had gedaan en hoe ze was opgestaan vanochtend. Ze was gewoon niet meer gewend om zoveel te drinken. Misschien had ze gewoon heel heftig gedroomd. Het zou haar niks verbazen als het voorval met die zwerver helemaal niet echt gebeurd was. Ze voelde zich wel heel goed voor iemand die het weekend veel te veel gedronken had. Ze zou verwachten dat haar kater nog wel in de maandag door zou trekken, maar het tegendeel was waar. Ze voelde zich fris, zelfverzekerd, alsof ze de hele wereld aankon, alsof ze de baas was van de wereld. Ze liep door naar het station, haar passen licht alsof ze op wolken liep. Op het perron moest ze een paar minuten wachten op de trein die haar naar werk zou brengen. Voor haar stond een man van de jaren 40, luidruchtig te telefoneren. Hij verstoorde de rust van alle mensen die in stilte om hem heen stonden, maar dat leek hem niks te kunnen schelen. En niemand zei er ook wat van. Hij schreeuwde in zijn telefoon. Blijkbaar ging er iets niet helemaal goed op werk. Of in zijn hoofd. Wie dacht eigenlijk dat hij was om zich zo asociaal te kunnen gedragen? In de verte zag Elena de lichten van de trein die aankwam rijden. Plotseling spookten de woorden van de zwerver weer door haar hoofd. Eén dag zonder consequenties, zonder vervolgingen. Je impulsen de vrije loop laten. Ze liep op de man af, terwijl de trein steeds dichterbij kwam. Vlak voor de trein bij het perron aankwam, gaf ze de man een harde duw. Nog steeds schreeuwend in zijn telefoon wankelde hij, tot hij zijn evenwicht helemaal verloor en op het spoor viel. De trein was te dichtbij om nog te kunnen stoppen en reed traag over de man heen, al bezig om tot stilstand te komen voor het perron. Bloed vloog alle kanten op, raakte enkele van de omstanders. Mensen schreeuwden het uit, gilden, het beeld van de man die door de trein werd geraakt voor altijd op hun netvlies gegrift. Anderen stonden glazig voor zich uit te staren. Maar niemand keek naar Elena, niemand zei iets tegen haar. Niemand hield haar tegen toen ze zich omdraaide en van het perron wegliep. Buiten het station stond ze stil. Wat zou ze gaan doen vandaag? Ze had echt geen zin om te gaan werken, dus waarom was ze in hemelsnaam van plan geweest naar kantoor te gaan? Daarna zou het wel even duren voor de treinen weer reden, na het ongeluk met die man. Een goed excuus om een dagje over te slaan. Maar ze had helemaal geen excuus nodig. Een politieagent kwam op Elena aflopen. Het zweet brak eruit. Ze voelde zich onschendbaar, maar waarom kwam die diender naar haar toe? Zouden ze haar dan toch die duw aanrekenen? Pardon, mevrouw? De agent keek haar vriendelijk aan. Gaat alles goed? Er lijkt wat bloed op uw jas te zitten. Was u net bij het ongeluk aanwezig? Heeft u slachtofferhulp nodig? Elena keek naar beneden. Haar beige jas kleurde aan de voorkant donkerrood. Ze was volgeraakt door het bloed van die irritante vent. Zelfs dood was hij haar nog tot last. Ze zei tegen de agent dat ze geen hulp nodig had en liep door. Ze wist nu wat ze als eerst ging doen. Naar die dure designerwinkel, waar ze altijd alleen maar voor het winkelraam durfde te staan. Bang dat ze als arme sloeber door de mand zou vallen als ze er binnen zou komen. Ze had een nieuwe jas nodig. Midden in de winkel trok ze haar oude, vieze jas uit en hing hem op aan een van de rekken. Wie zou haar wat maken? Ze pakte de mooiste en duurste jas en trok hem aan. Ze bekeek zichzelf in de spiegel. Ze zag er goed uit. Ze zag eruit zoals ze zich voelde. Zelfverzekerd, krachtig, de baas van de wereld. Zonder pardon trok ze het kaartje uit de jas en liep de winkel uit. Achter zich hoorde ze de consternatie. Er was een dief in de winkel geweest, een dure jas gestolen. Een andere jas die onder het bloed zat was achtergelaten. Maar niemand kwam achter haar aan. Elena was onschendbaar. Elena liep een rondje door de stad. De zon scheen, ze genoot van deze onverwachte vrije dag. Vrij in verschillende aspecten van het woord. Geen werk, geen consequenties. Ze ging op een bankje op het stadsplein zitten. Aan de ene kant voelde vandaag als een droom, onwerkelijk. Ze was zichzelf niet, maar eigenlijk juist helemaal zichzelf. Dat was de andere kant. Vandaag voelde juist heel helder, heel scherp. Ze was helemaal aanwezig. Een jengelend kind haalde Elena uit haar overpeinzingen. Het kind was zich ontzettend aan het aanstellen. En de moeder stond ernaast op haar telefoon te typen, zonder enige aandacht voor het irritante joch. Hoe vaak had Elena in gedachten wel niet zo'n vervelend klein monstertje omgeduwd? Ze had het nooit echt gedaan natuurlijk. Het kind kon er toch ook niks aan doen dat het zo slecht opgevoed werd. Het had haar feitelijk geen kwaad gedaan. Vandaag maakte dat niet uit. Vandaag zou Elena dat jongen in zijn lesje "Hoe gedraag ik mij in het openbaar?" geven. Ze stond op en liep eerst langs de moeder. De vrouw was door haar Instagram-feed aan het scrollen. Ze was niet eens met iets belangrijks bezig. Elena sloeg de telefoon uit de handen van de vrouw, waarna deze hard op de stenen tegels viel. Elena liep door naar het kind en gaf het een schop waardoor het hard omviel. Het jongetje was zo geschrokken van dit plotselinge geweld dat het ophield met jammeren. Hij keek met grote ogen naar de mevrouw die hem omgegooid had. Zijn moeder had alleen maar oog voor haar telefoon, die met een gebarsten scherm op de grond lag. Elena was niet de enige die haar ware aard vandaag liet zien. Met een grote glimlach op haar gezicht liep ze weg, terwijl achter haar het jongetje in huilen uitbarstte en ze de moeder een hartstochtelijke uitroep hoorde doen. "Godverdomme, mijn telefoon!" Elena voelde zich high door de macht die ze had. Euforie nam haar over. Ze riep hard, "Yes!" Omstanders keken verbaasd naar haar, door de plotselinge schreeuw. Elena liep met grote, zelfverzekerde passen door. Elena wist precies waar ze nu naartoe wilde, hoe ze verder gebruik van deze dag wilde maken. Ze ging naar haar ouders. Het was een paar uur rijden naar het gehucht waar ze vandaan kwam. Althans, normaal was het een paar uur rijden. Elena had zo'n gevoel dat ze het vandaag sneller zou kunnen doen. Ze stapte in haar auto en scheurde zonder te kijken weg. Bij de vele stoplichten in de stad reed ze door rood. Op de snelweg overschreed ze de snelheidslimiet en wisselde van rijstrook zonder te kijken. Andere weggebruikers moesten voor haar uitwijken en werd er maar heen getoeterd. Achter haar vonden ongelukken plaats door de auto's die hun best hadden gedaan om haar te ontwijken. Elena had het wel door, maar het kon haar niet schelen. Vandaag draaide de wereld om haar, anderen deden er niet toe. In recordtijd parkeerde ze haar auto bij haar ouders voor de deur. Ze belde aan. Toen haar moeder de deur opendeed, duwde ze deze verder open en liep zonder gedacht te zeggen naar binnen. "Is papa ook thuis?" Haar vader zat in de woonkamer op de bank. Haar moeder was schaaps achter haar aangelopen en ging nu naast haar man zitten. Beiden keken haar vragend aan. "Gaat alles wel goed, liefie?" Elena was hierheen gekomen met één doel, om haar ouders eens goed de waarheid te zeggen. Om eindelijk het onderwerp aan te snijden dat ze al zo lang verzwegen. Om de cyclus te doorbreken waarin ze deden alsof ze een gewoon gelukkig gezin waren. Elena barstte los. "Nee, alles is niet goed. Alles is nooit goed geweest. Maar ik ga mijn mond niet meer houden en doen alsof er niks gebeurd is. Vandaag is het tijd voor de waarheid. De waarheid over het jaar dat jullie mij bij oom Chris hebben gedumpt." Haar ouders keken haar in stilte aan, alsof ze keken naar iemand die aan het doordraaien was. "Toen ik 6 was en jullie zo nog een jaar rond moesten reizen, zogenaamd op zoek naar werk, en ik bij oom Chris moest wonen, die mij misbruikte. Oh, alsjeblieft, doe nou niet alsof dit nieuws is, alsof jullie niet wisten dat hij elke avond aan mij zat. Ik heb het jullie verteld, maar ik mocht er niet over hebben. Zeg dan iets, hè? Zeg dan iets. Hoe kun je dat je bloedeigen dochter aandoen? Nou?" Elena zag hoe haar ouders een snelle blik uitwisselden en haar vader licht zijn schouders ophaalde. "Elena, lieverd, ik heb geen idee waar je het over hebt. Je hebt maar een paar maanden bij oom Chris en zijn toenmalige vriendin gelogeerd, maar dat was heel gezellig geweest. Weet je zeker dat het wel goed gaat?" Haar moeder stond op en wilde naar Elena toe lopen. "Ik zeg toch dat het niet goed gaat?" Van de frustratie sprongen de tranen in haar ogen. "Ik ben misbruikt en jullie hebben het gewoon toegelaten. Jullie zijn de slechtste ouders, de allerslechtste. Rot op, blijf hem af!" Elena sloeg haar moeders arm van zich af. Ze was woest op haar ouders. Ze wilde dat ze zouden boeten voor wat ze haar aan hadden gedaan. Elena pakte de zware vaas die op de tafel stond en sloeg het ding kapot op haar moeders hoofd. Haar moeder zakte in elkaar. Het mens was op slag dood. Haar vader schreeuwde verafschuwd. Je moeder is dood! Hij had niet door dat het gevaar van zijn dochter kwam. Elena pakte een van de scherven van de vaas en liep op haar vader af. Hij moest ook de pijn voelen die zij had gevoeld. Het was zijn broer die haar leven had verziekt. Zijn broer waar hij zijn kind bij had achtergelaten. Ze hief de scherf boven haar hoofd en met alle kracht die ze in zich had boorde ze het in de borst van haar vader. Ze trok het eruit en stak hem er nog een keer mee en nog een keer. Ze bleef doorgaan tot ze niet meer kon. Daarna stond ze op en waste haar handen en gezicht. Haar nieuwe jas zat ook onder het bloed. Zonde. Ze trok hem uit en liet het ding op de grond vallen. Op haar weg naar buiten liep ze langs de levenloze lichamen van haar ouders. Haar vader was bijna onherkenbaar, zijn lichaam slordig opengereten. Haar moeder lag als een hoopje ellende op de vloer, in een plas bloed. Elena voelde een immense vermoeidheid over zich heen komen. Ze stapte in haar auto en reed naar huis. Zonder iets te eten ging ze haar bed in en viel als een blok in slaap. Elena wordt wakker met een golvende hoofdpijn. Het geluid van haar wekker lijkt dwars door haar hersenen heen te snijden. Ugh, het is weer maandag. Ze moet weer naar haar werk. En haar kater van zaterdagnacht is duidelijk in de maandag overgelopen. Want is ouder worden toch een feest als je de 30 gepasseerd bent. Elena sleept zichzelf onder de douche. Het warme water lijkt iets te helpen om haar zich weer een beetje mens te laten voelen. Ze kleedt zich aan, doet haar make-up. Aan het ontbijt probeert ze een bakje muesli weg te werken. Ze krijgt het met moeite naar binnen. Terwijl ze eet, leest ze het nieuws op haar telefoon. Dan krijgt ze een appje binnen van haar moeder. Succes voor deze werkweek, lieverd. Zet hem op. Met een smiley van twee biddende handen erachter. Ach, haar moeder bedoelt het goed. Om de een of andere reden bekruipt Elena een onheilspellend gevoel na het berichtje van haar moeder. Zou ze over haar gedroomd hebben of zo? Een beeld van haar moeder die dood op de grond ligt flitst door Elena's hoofd. Ze duwt het snel weg en trekt haar schoenen aan. Ze moet gaan om de trein te halen. Als Elena naar het station loopt, komt er een herinnering terug aan zaterdagnacht. Die rare zwerver die haar uit het niets aansprak? Over een dag leven zonder consequenties of zoiets? Doe waar je zin in hebt? Ze was duidelijk niet de enige die die nacht te veel gedronken had. Ze kan zich niet herinneren hoe ze bij die vieze vent weg was gekomen. Note to self. Niet meer zoveel drinken en alleen naar huis gaan. Als ze het perron opstapt, is het te vroeg. Nog 5 minuten voor de trein komt. Had ze toch iets rustiger aan kunnen doen? Nou ja. Er komt een man aanlopen die pal voor haar stil blijft staan. De man is aan het telefoneren en begint steeds harder tegen de persoon aan de andere kant van de lijn te schreeuwen. Het harde geluid is niet goed voor Elena's hoofdpijn. Ze kijkt om zich heen en ziet dat de andere mensen op het perron zich ook aan de man ergeren. Maar niemand zegt er wat van. Dan ziet Elena in de verte een bekend figuur. De mensen om hem heen wijken uit. Het is de zwerver, van zaterdagnacht. Hij heeft zijn ogen op Elena gericht en dezelfde scheve glimlach om zijn mond die hij die avond ook had. Hij komt steeds dichterbij. Maar het is niet Elena op wie hij afloopt. Het is de telefonerende man. Vlak voor de zwerver bij de man is komen de herinneringen in Elena's hoofd terug. In vogelvlucht ziet ze deze dag voor zich. Deze dag die ze al heeft gehad, waarin haar acties geen consequenties hadden, waarin ze ongestraft haar impulsen kon volgen. Ze ziet haar ouders weer dood in hun woonkamer liggen. Hoe zou ze ooit zoiets akeligs kunnen doen? Nog voor het gebeurt weet Elena wat de zwerver gaat doen. De trein komt aanrijden. De zwerver geeft de luidruchtige man een duw. Precies zoals toen zij het deed, wankelt de man eerst, voor hij op het spoor valt. De al remmende trein rijdt traag over de man heen. Een stroom bloed raakt Elena en kleurt haar beige jas rood. Ze begint te gillen. Dat was één heerlijke dag. Ik hoop dat je ervan hebt genoten en niet geïnspireerd bent om al jouw gedachten maar gewoon te volgen. De bronnen met meer informatie over intrusies die ik voor de intro heb gebruikt zijn te vinden in de show notes. Ik vind het zelf een heel interessant onderwerp. En als je met mij wilt delen wat jouw meest bizarre random gedachten zijn, dan zou ik dat heel tof vinden. Dit zou kunnen op Instagram via @cinestoriespodcast of op facebook.com/cinestoriespodcast. Of zet het in een mail naar cinestoriespodcast@gmail.com. Of hou ze lekker bij jezelf als dat beter voelt. Je kan er natuurlijk ook eens een gesprek over beginnen met goede vrienden. Ik denk dat ik dat wel ga doen. Na een paar drankjes lijkt het me een leuke vraag om erin te gooien. In ieder geval, heel erg bedankt voor het luisteren. En hopelijk tot over 2 weken bij de volgende Cine Story.